is ruzie iets wat je zou moeten vermijden?
Nee. Nou ja, ruzie, het hangt er heel erg van de kwaliteit van de ruzie dan natuurlijk. Maar laten we zo zeggen, een conflict of nog beter een discussie moet je niet vermijden. Omdat soms heb je verschillende ideeën over iets en dan knal je even tegen elkaar op. Het gaat dan wel over de kwaliteit daarvan. Omdat soms hebben mensen de neiging om als de relatie even een 3 is, om de communicatie dan ook een 3 te maken. Terwijl dat hoeft helemaal niet. Je kunt, als de relatie even een 3 is, de communicatie natuurlijk best proberen op een niveautje 8 te houden.
Ja.
Omdat dat misschien wel al de helft van de oplossing is. Namelijk dat je het contact niet verliest. Hè. Dus dat is het grootste gevaar tijdens een ruzie. Is dat je voor jezelf begonnen bent en niet meer voor de relatie.
Je luistert naar de 018 Bennis en Pontcast. De podcast over de ontwikkeling van kinderen tussen de 0 en 18 jaar. De podcast wordt gepresenteerd door twee vaders. Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut, oprichter van het internetplatform 018. En voormalig journalist Martijn Bennis, tegenwoordig directeur van het ANP.
We gaan het hebben over ruzie maken met je kind. Ruzie hebben met je kind.
Ja.
En ik denk dat we wel kunnen vaststellen dat ruzie ook iets is waar emoties bij komen kijken. Het is dus niet iets wat we onder controle hebben, want dan is het volgens mij geen ruzie.
Dat weet ik niet helemaal. Dat weet ik niet helemaal. Maar goed, dat is goed om het daarover te hebben. Heb je nog een quoteje ergens vandaan kunnen
Altijd. Het internet is fantastisch. Maar ik heb er eentje van George Bernard Shaw, Engels schrijver. Nobelprijswinnaar literatuur, dus ik kom weer niet van de straat. Die luidt, de test hoe een man of vrouw is opgevoed, is hoe ze zich gedragen in een ruzie.
Oké.
Okay. Dus ik dacht opvoeding, ruzie.
Ja.
Dus kennelijk. Maar kan je daar wat mee met deze uitspraak?
Zeker. Dus het leven wordt voorgeleefd. En de manier waarop je je conflicten hanteert, zeker als je daar als kind zelf onderdeel van bent geweest. En je, ook dat leer je natuurlijk van je ouders. Hè? Dus als er veel geschreeuwd wordt of zelfs geslagen. Hè? Dus als oplossing van een ruzie, of althans dan niet echt een oplossing, maar als einde van een conflict. Dan weten we dat de kans dat je dat bij je eigen kinderen ook weer doet, vele malen groter is. Dus je kopieert voor een gedeelte de opvoeding van je ouders. En omgekeerd, of juist helemaal niet meer. He, dus in ieder geval, letterlijk in ieder geval, is dan je eigen opvoeding toch een beetje het kompas van de manier waarop je het zelf doet. Ook als je het diametrale tegenovergestelde doet.
Laten we eerst even, want daar hadden we net al een klein beetje conflict over.
Ja.
Wat is eigenlijk een ruzie?
Een ruzie zijn twee conflicterende belangen. Dus jij wil iets, ik wil iets en de ene sluit de ander uit. Dus jij zegt, nou, ik ga straks varen en ik zeg, nou, ik ga tennissen. Dan hebben we geen ruzie. Maar als er iemand thuis moet blijven, stel even voor, om wat voor reden dan ook, ga jij of varen of ik tennissen. Maar het kan niet allebei tegelijk. Dan hebben we natuurlijk conflicterende belangen. En dan kan dat uitmonden in een ruzie.
Ja, maar in mijn beleving, maar dat is dus waar we kennelijk niet helemaal over eens zijn, wordt het een ruzie op het moment dat er emoties bij komen? Jij wil altijd je zin doordrijven of zo. Ik schiet een beetje door. Ja. Mijn hartslag verhoogd of zo. Ik krijg het wat warmer en ik gooi er eens even wat uit. Ja. Waarop jij ook weer iets zegt wat misschien net even niet helemaal rationeel is of zo. En dan hebben we een ruzie. Dus het is geen regenbuitje, het is onweer.
Ja, een conflict dat niet goed wordt opgelost, eindigt in ruzie. Dus een conflict, als we horen Pim en Ria hebben een conflict, dan horen we ruzie. Nee, maar die hebben alleen nog maar de conflicterende belangen. Dat wil niet zeggen, hè, want ik kan jou iemand anders iets gunnen, kan ook het einde zijn van een conflict. Ik blijf wel thuis, ga jij maar varen. Of onderhandelen.
Een conflict is geen ruzie.
Nee, een conflict zijn alleen nog maar die tegengestelde belangen. En als je dat niet goed hanteert, dan kan... En er is niks tegen een ruzie, ik bedoel. Alleen dan zijn er wel al een paar afslagen gemist, wellicht.
Deze podcast heet Ruzie maken met je kind.
Ja.
In dat maken zit al iets actiefs.
Ja.
Maar waarom heb je, wat is de betekenis van ruzie in de verhouding van ouders en kinderen?
Nou, kijk, als wij ruzie zouden hebben, dan is dat een gelijkgeschakelde relatie. Een symmetrische relatie. Maar als je ruzie hebt met je kind, is dat natuurlijk een hiërarchische relatie. Waarin wij boven de kinderen staan. En meer macht hebben. Dus dat zijn wel onderdelen om rekening mee te houden. Zijn totaal afhankelijk van ons. Dus, en dat betekent dat conflicten makkelijk sterven. Zijn ook nog sterker. Dus dat betekent wel dat we extra op moeten letten. Dat als je met mensen te maken hebt die hiërarchisch op een mindere positie zitten dan wij, dat we wel zorgen ervoor dat de kwaliteit van het conflict zo hoog mogelijk is. Of van de ruzie.
Ja, maar dat vind ik een interessante. De kwaliteit van de ruzie.
Ja.
Wat is een goede ruzie? Eentje met een hogere kwaliteit.
Nou, een goede ruzie is dat je duidelijk maakt wat je dwars zit. Dat je ook vertelt wat het met jou doet. Dus kijk, ik kan zeggen, doe nou eens stil, waarom zijn jullie altijd zo? Dus als je een boodschap hebt, jongens, ik wil graag dat het wat rustiger is. Want hè, dan kan ik me wat, want ik moet werken, bijvoorbeeld als je thuis werkt. En dan noem je dat storende gedrag. En daarna doe je een verzoek van oké, hoe kunnen we dit oplossen? Dus dan heb je nog steeds dat conflict. Maar dat is wat anders dan je alleen maar van bovenaf heel naar beneden aan het blaren bent. In de hiërarchie bedoel ik.
Kappen.
En anders gaan en dreigen. Of schaamte toevoegen aan het conflict. Ik krijg geen andere kinderen, die weet ik het. Hè? Dus, maar dan loopt het echt uit de klauwen. En dan, dat is het gevaar van een conflict of van een ruzie. Is dat er met een officier, dat er relatieschade optreedt. En die treedt altijd op. Dus je hebt het even echt, de relatie loopt echt even schade op. En daarom is het hele ook weer zo van belang dat als je de ruzie gehad hebt. Ik in mijn presentaties noem ik dat ook wel het VTN-model. Dus je hebt iets wat tot de ruzie heeft geleid.
Een conflict.
Dat zit voor.
Ja.
En dan heb je de tijdens. Dat is het conflict. En dan heb je de na het conflict. En ik denk dat het verstandig is om na het conflict uit te vogelen. Wat gebeurde er nou aan de voorkant, waardoor we in dat conflict terechtkwamen? Want anders heb je dat conflict over een week of twee weken weer. Als je niet begrijpt wat de kern is van waarom we eigenlijk gebotst zijn, ja, dan worden we er slachtoffer van.
Maar ik heb toch wel een beetje behoefte aan misschien een woordspelletje. En als dat zo is, dan excuses. Maar mijn idee, als ik juist hoor, is dat een conflict is geen ruzie. Een conflict is tegengestelde belangen, bijvoorbeeld.
Ja.
Als dat niet, dat kan uitmonden in een ruzie.
Ja.
En dat is bijvoorbeeld dat je gaat roepen onderaan de trap en nu kappen.
Ja, want dat je macht gaat gebruiken.
De vierde keer dat je het verzoek gedaan hebt en het wordt verder niet gehonoreerd. Dus je voelt je ook een beetje respectloos behandeld.
Ja.
En dan ga je dus dan ga je ruzie maken. Ja. En daarna is de vraag, hoe hechten we het weer af?
Ja.
Dus jouw eerste advies is volgens mij, kijk of je het bij het conflict kan houden in plaats van een ruzie van kan maken.
Zeker.
En als je er een ruzie van gemaakt hebt, kijk dan hoe je het weer kan helen.
Ja, dat de relatieschade weer meer geminimaliseerd kan worden door uiteindelijk de laatste fase van een ruzie is het relatieherstel.
Ja.
Niet het winnen van de ruzie, maar is dat je weer bij elkaar komt en en dat het hersteld is.
Ja, maar voor de zekerheid, van een conflict krijg je niet per se relatieschade, denk ik.
Nee.
Van een ruzie misschien wel.
Ja,
waarschijnlijk
wel.
Altijd.
Ja. Ja, dus, je hebt misschien altijd 25 conflicten op een dag.
Ja.
Dat je de een iets anders wil dan de ander.
Ja.
Maar je hebt niet 25 ruzies op een dag.
Nee. En in een ruzie met je kind zit dus dat hiërarchische. Je bent groter, sterker, machtiger.
Ja.
En daar ontstaat nog meer relatieschade.
En vormender.
Ja.
Dus je bent je kind aan het vormen natuurlijk. Dus op twee manieren. Aan de ene kant kan je tijdens een conflict je kind vormen van vernedering. Ga maar naar je kamer of weet ik wel wat of wat woorden die je gebruikt. Dus dat is het ene kanaal. Maar er is ook nog iets anders. En dat is dat je je kinderen leert hoe je ruzie maakt. En dat als het inderdaad uit de bocht is gevlogen, dan leef je het leven ook voor dat je laatste fase altijd weer is, zijn we weer oké.
Ja.
Dus is het afgehecht.
Ja.
En hebben we het begrepen, ook nog het liefst.
Ja.
Want wat speelde nou eigenlijk? En dat bedoel ik van dat je eindigt. En dat kan best een dag later hoor. Want eerst moeten natuurlijk de emoties, zoals je net terecht zei. Als de emoties, zeg ik, we stonden gisteren blerend tegenover elkaar. Wat speelde er nou eigenlijk? En wat je ook kan doen, zeker bij wat oudere kinderen, is vragen we, is je mede schuldig maken eraan. Dus zeg van, wat deed ik nou volgens jou niet goed?
Oh ja.
Dus, want ik ga jou vertellen wat je niet goed deed, maar wat deed ik volgens jou niet goed? En waarom is dat van belang? Omdat een kind dan veel meer bereid is om over het conflict te hebben. En zeker als het een repeterend conflict is.
Gelijkwaardigheid is vooral wat je dan zegt. Hè?
Ja, dat je zegt van, we hebben met z'n tweeën dit conflict. En niet, dit conflict is pas opgelost als jij doet wat ik zeg.
Ja, jij zegt de hele tijd conflict en ik hoor de hele tijd ruzie.
Oké, ja, sorry. Ja.
Ja, want anders dan snappen de luisteraars ook geen bal meer van. Ja. Dus
zal mijn leven beteren.
Volgens mij gaat het daar dus om. Dat die conflicten, daar kun je dus gewoon uitkomen. Inderdaad, via onderhandelingen en zo.
Ja. Ja.
Een goede ruzie wordt vooral gedefinieerd daarna, denk ik. Hè?
Juist, ja.
Want een ruzie geeft eigenlijk al aan van ja, daar is het even misgegaan. Want het liep even over de kook.
Juist. Zeker als je dan ook de lagen daaronder vertelt. Dus wat heeft je gestoord? Welke last had je ervan? En hoe kunnen we dit in de toekomst allebei de kanten op voorkomen? Dus het is even helpers weg. Dus een ruzie heeft ook een beetje als bokspartij helpers weg. Weet je wel? Het is ook best een eerlijke manier van communicatie. Het is even hard tegen hard. En er worden dan misschien wel dingen gezegd die in een wat rustige intonatie niet gezegd zouden worden.
Ja.
En dat is ook meteen het gevaar dat je dingen gaat zeggen waar je later spijt van krijgt. Hè? Want uiteindelijk, kijk, het domste, maar je moet oppassen dat je einddoel van een conflict niet alleen maar is ik wil hem winnen. Want je maakt van je kind of van je partner een loser. Hè? Dus die de verliesrekening gaat lopen. En die komt ergens
een keertje terug. Ja.
Hè? Dus ofwel in verzet ondergronds of in een wat mindere relatie. Of dus inderdaad, dus je kunt beter die momenten, de slechtste momenten van de hoogste kwaliteit proberen te laten zijn. Dat is niet eenvoudig. Want je emotie laait heel erg op. En dan komen we op een ander punt. En dat is, jij kan op iets anders aanslaan dan ik. Dus een deel zit ook. Stel, je weet van jezelf, ik voel me snel genegeerd. Stel. En dan vertoon je dus overreacties op het moment dat je denkt dat dat speelt.
Ja.
Dus als je zelf weet van, hé, dit zijn mijn triggers. Stel, je bent vroeger gepest. En je ziet dat je ene kind je andere kind plaagt. Dan gaat jouw ingrijpen gaat niet over het plagen van je kinderen, maar gaat over jou. Dus een deel van de conflict, de bron van het conflict is relationeel. Want je botst tegen iemand anders op. Maar de basis van een conflict, zou je kunnen zeggen, is toch ook jij die ergens kennelijk op aanslaat, waar niet andere mensen ook op aanslaan. Of op een andere route kiezen. Dus dat doe ik nou eenmaal, of zo hoort het nou eenmaal, of zo ben ik nou eenmaal, is soms niet helemaal genoeg, omdat je jezelf helemaal uit de vergelijking haalt.
Ik blijf het gewoon stront eigenwijze ruzie noemen, als je het niet erg vindt.
Dus, zei ik weer conflict?
Ja, je doet het de hele tijd.
Ja.
Maakt me wel een beetje
geïrriteerd. Ik zie het daar. Ja. Moeten we er heel eventjes de microfoon naar uit?
Dus een... ik moet toegeven, in mijn werk, en dan hebben we het nu even niet over kinderen, maar ik heb wel eens een ruzie uitgelokt om de fase daarna in te kunnen gaan.
Ja.
Dus een mailtje sturen waarvan je weet, mail is helemaal geen goede vorm van communicatie, zeker als het om emoties gaat. Maar als je dat toch doet, en ik heb het vaak fout gedaan en ook wel eens een keer echt expres gedaan, om te weten, van nu komt iemand verhaal halen en dan hebben we tenminste een gesprek.
Ja.
Goed idee of zeg je, dit is wel heel sluw wat je daar...
Een goed idee kan sluwer zijn.
Ja.
Maar het is wel heel strategisch.
Ja.
Het is heel erg nou ja, in de onderstroom, zal ik maar zeggen.
Ja.
Dus in je werk vind ik dat het een professionele relatie.
Net iets anders.
Maar bij kinderen.
Dat snap ik. Terug naar het gezin. Want daar ging het over. Hè. Dus nou staan pubers niet bekend om hun enorme redelijkheid.
Nee.
Dus dat vraagt natuurlijk nog veel meer van ouders. Hè, om dan een kwalitatieve ruzie te kunnen houden. Want je kunt soms ook echt aangedaan zijn door wat je kind van 16 jou meldt. Hè.
En dan heeft het kind ook recht op jouw weerstand. Alleen het gaat me om de kwaliteit van die weerstand.
En ook de fase daarna, denk ik.
Zeker.
Dus ja.
Want dus vragen aan je puber dan van hoe gaan we dit volgende keer doen? Dus we, niet je.
Ja.
Dus hou jezelf altijd als medespeler in het spel. En niet van, nou, ik ga niet iets anders doen, maar wat ga jij anders doen? Dan weet je al, dat gaat niet
werken. Werkt
dus
niet.
Hoe komen we hierin terecht? Ik heb het idee dat we vaak hierin terechtkomen. Ik wil het graag anders. Maar ik weet eigenlijk niet zo goed hoe. Want ik doe waarschijnlijk ook iets fout. Wat, daar wil ik het een keer met je over hebben.
En pubers, daar gaan ze wel in mee waarschijnlijk. Als je die toon probeert erin te krijgen.
Ja, en zeker als het een beetje filosofisch is. Hè, dus hoe kunnen we dit... Hoe kunnen we ruzies... Ik wou bijna zeggen conflicten. Hoe kunnen we ruzies op een betere manier hebben dan we nu doen? Want ik weet het ook niet eigenlijk. Hè? Dus dan is die uitnodiging zit er al in plaats van dat je denkt, ja, zodra ik het erover ga hebben, dan wordt het een preek. Ik zal wel een aardig voorbeeld. Ik had een gesprek met een vader en een dochter. En die dochter heeft zo'n onweergezicht, weet je wel. Die komt binnen en denk je, nou... En die vader ook, en die zegt tegen mij, maar meneer Pont, luister nou, ik stuur zoveel zorg naar mijn dochter toe. En dit is de dank die ik krijg. Wat vindt u daarvan?
Ja.
En hij denkt dus, en daarom is het een communicatiedingetje, dat zijn zorg, het verlaat zijn mond als zorg, maar het landt in haar oor als bemoeizucht. Dus zij reageert helemaal niet op zijn zorg. Dat is de basis van het conflict. Hij is boos omdat hij denkt, hoe kan je nou... boos zijn terwijl ik zoveel lieve dingen voor je doe. Maar zij vindt dat haar vader veel te dicht erbovenop zit. En dus is de vraag dan... Oké, vader, hoe kan je dochter... Sorry, vraag aan de dochter... Hoe kan je vader zorg versturen... zonder dat het land bij jou als bemoeizucht? En dat is een gesprek. In plaats van we hebben een winner en een verliezer... en dat doen we op argumenten. Wat is de... Engelse vertaling van het woord argument. Okay, er zijn er twee. Namelijk argument en
ruzie.
Nou, gelukkig. Ruzie. Dat is niet voor niks. Want voordat je het weet ga je allemaal argumenten tegen elkaar aan zitten tetteren. Zonder dat je beide wil snappen wat in het lijntje, wat er in de relatie ontspoort. En niet wat er bij jou ontspoort.
Ik heb wel eens gehoord, vond ik een mooie uitspraak, ook al is hij een beetje abstract, maar dat een ruzie altijd één niveautje hoger wordt opgelost dan waar die ontstaat.
Ja.
Dat klopt hier wel, hè?
Ja.
Dus eigenlijk wil je proberen om te begrijpen wat de structuren zijn, hè, dus wat eronder ligt.
Ja.
Ja, boven, onder. Maar in ieder geval, dus, anders ga je argumenteren en dan kom je natuurlijk nooit van zijn leven
uit. Nee, want je gaat, wat is argumenteren? Je gaat sneller en harder repeteren. Van wat je al zei. Want op een gegeven moment ben je door je argumenten heen. En dan ga je ze herhalen. Iets harder, iets geïrriteerder. De ander doet dat ook. En zo sta je uiteindelijk allebei op de berg van je eigen gelijk. Maar het zegt niks over wat er tussen... Wat er in het lijntje tussen... Wat er in de relatie gebeurt. Dus probeer ook de echte ander te begrijpen. Sterker nog, probeer te begrijpen voordat je begrepen wil worden. Dan gaat de kwaliteit van het conflict... zo omhoog dat je misschien wel een ruzie, waar de emoties hoog zijn en de rationaliteit wat lager, vermeden kan worden.
Mij valt altijd op als ik met mensen ruzie maak, dat ze minder goed kunnen horen. Dus daarom ga ik altijd schreeuwen.
Oké, ja. En?
Nee, helpt niet. Werkt niet. Nee. Schiet niet op.
Nee.
Nee. Daar komen we wel een beetje op die uitspraak van Bernard Shaw. Ik kan me wel voorstellen dat het heel erg klopt. Dus mensen die dus goed hebben gezien hoe je een conflict oplost al helemaal, maar ja. eventueel daaruit voortkomende ruzie ook weer kan afhechten. Ja. Die gaan als huwelijkspartners, dus waarschijnlijk ook succesvoller zijn.
Ja, zeker. Zeker. En het einddoel, dat noemen we deep listening. Want je denkt, nou, luisteren is niet zo moeilijk. Als ik met mensen zeg, nee, horen is niet zo moeilijk. Maar luisteren is echt een vaardigheid, omdat heel veel mensen, zeker in een conflict, die luisteren niet, maar die wachten tot de ander even ademhaalt, zodat ze hun argumenten kunnen herhalen. Maar willen niet werkelijk beweegredenen horen achter wat de ander te zeggen heeft. En deep listening wil zeggen dat je onbevooroordeeld, dat is in een conflict natuurlijk moeilijk, daarom is het goed om dat op een later moment te doen, in een na, dat je echt onbevooroordeeld luistert. Want de waarheid van de ander is net zo belangrijk voor de ander als jouw waarheid die voor jou is. En die verdedig jij met verven en dat doet de ander ook. En ergens moet je elkaar dus eerst willen begrijpen voordat je tot iets kunt komen. Dus een kind, om daar nog even naar terug te gaan. Een kind heeft een bewegingsbehoefte. En jij hebt een thuiswerkbehoefte. Nou, dan gaat ergens moet je dan die bewegingsbehoefte, kan je niet zeggen, ja, maar die hoort er niet te zijn. Dat is er nu eenmaal. Kinderen maken lawaai. Dus dan moet je daar samen uitkomen. Dus het gaat niet over, en dat noem ik altijd het derde verhaal. Dus stel, wij hebben een conflict.
Of hebben een ruzie.
We hebben een ruzie. En het thema, ja, nu wordt het een beetje ingewikkeld misschien. Kijken of ik het goed uit kan leggen. Laten we zeggen, we hebben een kind met ADHD. Ja, dus, en ik ben de ouder. En ik wil dat de toerental wat lager wordt. En daar heb ik conflicten over. Maar ik kan ook de ADHD, de derde in de partij, maken. Dus we staan schouder aan schouder. Hoe gaan we met de ADHD om? Wat dat anders is dan hoe ga jij met je ADHD om? Want dan ben je nog maar met z'n tweeën. En dan vertegenwoordig ik de niet-ADHD, het kind het wel ADHD. Dus ik haal het los van het kind. En het wordt eigenlijk de derde partij waar we allebei iets op moeten verzinnen hoe we dat samen gaan doen.
Even aangenomen dat het kind ook iets vindt van dat ADHD misschien.
Die vindt het sowieso. Ja. Alleen de vraag is even wat.
Ja.
Zegt dat kind dan bijvoorbeeld, ja, ik kan er niks aan doen, want ik heb ADHD.
Dus maar dat is wel een hele mooie techniek, hè? Want je koppelt het helemaal los van dat kind en je probeert gezamenlijkheid te vinden in iets wat je wellicht ook gezamenlijk als een probleem ervaart.
Ja, precies. Ja.
Nou, prachtige les.
Okay.
En ik kan me trouwens ook voorstellen dat daar wel eens, je had net over vader en dochter en die komen niet voor niks bij jou. Hè? Dus het vereist best wat om een niveautje eronder of erboven, hoe je het maar wilt definiëren, te komen. Hè?
Ja.
Dat deep listening zit heel erg tegen begrijpen aan.
Ja, en willen begrijpen.
En willen begrijpen. Echt, maar dan moet je ook begrijpen. Maar nog maar net kunnen. Dus dat is dat is wel een kunst.
Ja. Dus je luistert niet om te beantwoorden. Je luistert om te begrijpen.
Je hebt geluisterd naar de 018 Bennis en Podcast. Heb je vragen of suggesties? Mail dan naar podcast@018.nl. 018 schrijf je als NUL en dan het getal 18.